Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Irham hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diverse. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Indonesië betreurde het besluit van de Verenigde Staten om de Verenigde Naties Mensenrechtenraad te verlaten. Indonesië betreurde ten zeerste het besluit van de Verenigde Staten om de Verenigde Naties Mensenrechtenraad te verlaten. Een verklaring van het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken op hun officiële website in Jakarta op woensdag vermeldt: de Mensenrechtenraad is een forum voor multilaterale samenwerking en internationale gemeenschapverbintenis om de bescherming van mensenrechten te handhaven en te bevorderen. De Mensenrechtenraad is ook een hoop voor zwakke gemeenschappen over de hele wereld om aandacht te krijgen voor de bescherming van verschillende mensenrechten schendingen. Indonesië erkent dat het werk van de Mensenrechtenraad nog niet perfect is, maar het hervormingsproces zoals vereist door sommige andere Verenigde Naties organen, zoals de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, vereist een politiek engagement en de geest van multilaterale samenwerking van de Verenigde Naties leden. Zoals geciteerd door Antara, stopten de Verenigde Staten op dinsdag met de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en veroordeelden de hypocrisie van hun leden met het vermeende eindeloze vooroordeel tegen Israël. We gaan nu naar het tweede nieuws. De Groot-Brittannië maakt het visumproces gemakkelijker voor Indonesische studenten. De Britse overheid heeft een beleid om de visumaanvraag te vergemakkelijken voor Indonesische studenten door het verminderen van een aantal van de documenten die moeten worden gegeven aan aspirant-studenten die zijn gecategoriseerd als Tier 4 visum. In de schriftelijke verklaring in Jakarta op woensdag 20 juni staat de wijziging vanaf 6 juli van kracht wordt. Zoals Antara meldde, zei de Britse ambassadeur in Indonesië, Muazzam Malik, dat met de verandering Indonesische studenten die Engels willen studeren niet langer verplicht zijn om documenten van financieel bewijs, onderwijskwalificaties of diploma's en Engelse taalvaardigheid te versterken. Muazzam Malik voegde eraan toe dat het vereenvoudigen van het Britse visumaanvraagproces voor Indonesische studenten uitstekend nieuws is. Met name voor duizenden jonge Indonesiërs die volgend schooljaar aan hun schooljaar beginnen, evenals voor iedereen die in de toekomst in de Groot-Brittannië wil studeren. We gaan nu naar het volgende nieuws. President van China Xi Jinping dringt er bij ambassadeur op aan de samenwerking te verbeteren. De Indonesische ambassadeur in China, Jauhari Oratmangun, is van mening dat goede betrekkingen en sterke samenwerking tussen Indonesië en China niet alleen beide landen ten goede zullen komen, maar ook zullen bijdragen tot regionale politieke en veiligheidsstabiliteit. Antara meldde ter gelegenheid van een gesprek met president Xi Jinping na de geloofsbrieven van 13 vriendelijke ambassadeurs aan de Chinese president in Beijing op woensdag 20 juni. Ambassadeur Jauhari sprak zijn waardering uit voor de Indonesische regering omdat de Indonesische verkiezingen in het niet-permanente lidmaatschap van de Verenigde Naties Veiligheidsraad, ongeacht de Chinese ondersteuning. Ondertussen drukte president Xi Jinping zijn bereidheid uit om het bezoek van president Joko Widodo te ontvangen, aangepast aan het tijdschema van de president van de Republiek Indonesië. President Xi Jinping moedigde de ambassadeurs van beide landen ook aan om de coördinatie te verbeteren en samen te werken om de ontwikkeling van de betrekkingen en de samenwerking tussen de twee landen te bevorderen. We gaan nu naar het volgende nieuws. ASEAN maakt zich geen zorgen over de militaire veranderingen in Japan. Expert uit de internationale betrekkingen van Gajah Mada University of Yogyakarta, Siti Daulah Khoirayati, beoordeelt dat de ASEAN-landen zich geen zorgen maken over het veranderingsplan voor de grondwet van Japan, gericht op zelfredzaamheid en militaire aanpassingen. Zoals geciteerd door Antara, experts in de Japan Territory Studies in Jakarta op woensdag, zei dat de intensiteit van angst voor de mogelijkheid van herhaling van de Japanse wreedheid in het verleden is veel verminderd. Omdat de militaire landen in de regio Zuidoost-Azië ook aanzienlijk zijn toegenomen. Landen die ooit Japan hielden in het tijdperk van de jaren 1940 hebben nu een groot militair vermogen. Hij legde uit dat de zorgen over de Japanse militair dominantie zijn afgenomen. Zelfs de ASEAN heeft Japan uitgenodigd als dialoogpartner in ASEAN plus 3 of capaciteitsopbouw, inclusief samenwerking in veiligheid met ASEAN. We gaan nu naar het volgende nieuws. De regering maakt zich geen zorgen over trade war. Coördinerend minister van Economische Zaken van Indonesië, Nasution, rechter, hoeft niet al te bezorgd door de dreiging van een handelsoorlog te zijn. Indonesië zou moeten richten op de vaststelling van handelstekort die zich hebben voorgedaan in heel 2018. Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de handelsbalans van Indonesië van januari tot april 2018 had een tekort van $1,31 miljard. Zoals geschreven door Republika Online, de minister Nasution in Jakarta op donderdag beweerde dat de focus van handelsgerelateerde overheid aanpakken van het tekort is. Hij legde uit dat de invoer in de recente tijd sterk toenam. beïnvloed door de voorbereiding van Eid al-Fitr. Daarnaast kent de uitvoer een vertraging, voornamelijk als gevolg van bepaalde landenbeleid, zoals India, dat hoge invoerrechten op palmolieproducten oplegt. Niettemin, als Indonesië wordt getroffen door handelsoorlogen, zoals de vloed van Chinese staalproducten, is de regering ook klaar om anti-dumpingbeleid ten uitvoer te leggen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië is opgenomen in het voorspelpartnerschap voor weer en klimaat in Zuidoost-Azië. Indonesië is in samenwerking met Groot-Brittannië, Maleisië en de Filipijnen om weer en klimaat in Zuidoost-Azië te voorspellen. Zoals geschreven door Antara, zij Deputy of Climatology, Meteorology, Climatology and Geophysics Agency, Herizal, in Jakarta op donderdag, dat Indonesië een aanbod van het Groot-Brittannië ontving, omdat Indonesië het nodig had om meer accuraat, tijdige en systematisch. Indonesië als een supermarktramp, een van die hydrometeorologische rampen, zoals overstromingen en aardverschuivingen. Daarom wordt verwacht dat met de toetreding van Indonesië tot het partnerschap voor weer en klimaat in Zuidoost-Azië, de kwaliteit van de door BMKG versterkte informatie nog beter is. Herizal verwacht ook met betere informatie om de slachtoffers van de hydrometeorologische ramp te verminderen. Vormen van samenwerking in het partnerschap, onder andere op het gebied van klimaat, modellering en weer. Luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one.
komentar. Het uitzicht van RRI World Dance, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland.
Na een tijdje geleden hebben de Verenigde Staten veel landen teleurgesteld door hun ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Afgelopen dinsdag hebben de Verenigde Staten de internationale gemeenschap opnieuw geschokt. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, kondigde aan dat zijn land zich terugtrok uit de Verenigde Naties Mensenrechtenraad. Haley beschuldigde de Verenigde Naties Mensenrechtenraad ervan bevooroordeeld te zijn tegen het probleem van de traditionele Amerikaanse bondgenoot Israël. De Verenigde Staten bekritiseerden de actie van de leden van de Verenigde Naties Raad voor de Mensenrechten, die als twee gezichten worden beschouwd. Deze instantie, gevestigd in Geneve, werd in 2006 opgericht om mensenrechten wereldwijd op te roepen en te beschermen. Maar zijn verklaringen en rapporten botsten vaak met de Amerikaanse prioriteiten. Samen met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, verdedigde Haley een stap terug van de Verenigde Naties Raad voor de Mensenrechten op grond van het feit dat de oproep van de Verenigde Staten om hervormingen werd genegeerd. Maar beiden staan erop dat de Verenigde Staten de leiding zullen blijven nemen bij de implementatie van mensenrechten voor veel mensen. Volgens de Amerikaanse hervormingen die nodig zijn om een serieuze pleitbezorgingraad te vormen die zich bezighoudt met mensenrechten. De aankondiging van Washington om af te treden komt nadat de Verenigde Naties Mensenrechtenraadvertegenwoordigers kritiek hadden op de Verenigde Staten vanwege het scheiden van migrantenkinderen van hun ouders na het oversteken van Mexico. Volgens Haley is de Mensenrechtenraad een beschermheer geweest van mensenrechten schenders, terwijl de oproep van de Verenigde Staten tot hervorming is genegeerd. Haley zei dat de Mensenrechtenraad een vooringenomen, vijandige en anti-Israëlische organisatie is die hun missie als beschermer van mensenrechten verraadt. Als de verdediging staat, zou Israël de Verenigde Staten zeer dankbaar zijn. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde dit als de moedige beslissing. De erkenningen werden op woensdag via Twitter-account overgebracht. De Indonesische regering, die de mensenrechten hoog houdt, betreurde ten zeerste de zet van de Verenigde Staten. Volgens het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken is de Verenigde Naties Mensenrechtenraad een forum voor multilaterale samenwerking en internationale gemeenschapsverbintenis om de mensenrechten in de hele wereld te beschermen. Het is een ironie dat de Verenigde Staten, die zichzelf altijd een democratie en een beschermer van de mensenrechten hebben verklaard, de Verenigde Naties Raad voor de Mensenrechten verlaten omdat ze hun bondgenoot Israël wilden verdedigen. Er moet de vraag worden gesteld of de Verenigde Staten het nog steeds waard is om een staat te worden genoemd die de mensenrechten hoog houdt. Luisteraars, dat was het commentaar.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 22 juni 1941. De Duitse troepen vallen Sovjet-Unie aan. Op 22 juni 1941 bombardeerden meer dan 3 miljoen Duitse soldaten, versterkt door een 500.000 troepen Finse, Roemeense, Hongaarse, Italiaanse, Slovaakse en Kroatische troepen en een contingent uit Spanje, viel de Sovjet-Unie aan van de Balkanzee in het noorden tot aan de Zwarte Zee in het zuiden. Drie Duitse legergroepen drongen diep door in het Sovjetgebied. De miljoenen van Sovjet-troepen werden belegerd en gedwongen zich over te geven. De Duitse troepen bleven doorgaan naar de rand van Moskou. In december 1941 lanceerde de Sovjet-Unie een tegenaanval, waardoor Duitsland gedwongen werd zijn troepen terug te trekken uit Moskou. We gaan verder met de gebeurtenis van 22 juni 1945. Het Hanvest van Jakarta werd goedgekeurd door de 9e Commissie van Sukarno. Op 22 juni 1945 werd in de zitting van het Indonesische Voorbereidende Orgaan voor de Voorbereiding van de Onafhankelijkheid van Indonesië, of BPOPKI, een nationale consensus bereikt op basis van de Republiek Indonesië. De nationale consensus die ten grondslag ligt aan de onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945 werd gegoten in een manuscript door Muhammad Yamin met de naam Het Hanvest van Jakarta. Het Hanvest van Jakarta wordt georganiseerd en ondertekend door een klein comité opgericht door BPOPKI, samengesteld uit 9 nationale leiders die de nationale en islamistische groeperingen vertegenwoordigen, ook wel Comité 9 genoemd. Ze zijn ingenieur Sukarno, Dr. Andes Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Chokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, en Mr. Muhammad Yamin. Het Hanvest van Jakarta bevat 1. Godheid met de verplichting om de islamistische sharia voor zijn aanhangers te leiden. De 2. Een rechtvaardige en geciviliseerde mensheid. 3. De eenheid van Indonesië. 4. Democratie geleid door de wijsheid in beraadlagingen over vertegenwoordiging. En 5. Sociale rechtvaardigheid voor alle Indonesische mensen. Bij het opstellen van de grondwet van de tweede sessie van BPOPKI werd het verdrag van Jakarta gemaakt als mukaddimah. Bovendien bij de bekrachtiging van de grondwet 45, 18 augustus 1945, door de voorbereidende commissie van de Indonesische onafhankelijkheid, veranderde de term mukaddimah in de preambule van de grondwet. De eerste ding met de verplichting om de islamistische sharia ten uitvoer te brengen voor zijn aanhangers is veranderd in geloof in één allerhoogste door Dr. Andes Mohammad Hatta. We beëindigen met de gebeurtenis van 22 juni 1945. De gevechten in Okinawa zijn voorbij. De slag om Okinawa, met de codenaam Operation Iceberg, is een strijd op de Ryukyu-eilanden Okinawa, Japan, die werd geregistreerd als de grootste amfibische aanval in de Tweede Wereldoorlog. De strijd duurde 82 dagen, van het begin van april tot 22 juni 1945. De slag om Okinawa veroorzaakte de grootste verliezen in de Tweede Wereldoorlog. Japan leed de verliezen van meer dan 100.000 soldaten die werden gedood, gevangen genomen of zelfmoord hebben gepleegd. Aan de andere kant werden 65.000 geallieerde troepen gedood of gewond. De atoombomaanslagen op Hiroshima en Nagasaki zorgden ervoor dat de Japanners zich overgaven in slechts een paar weken na het einde van de slag om Okinawa. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is: de ministerie van Industrie faciliteert kleine en middelgrote industrie op internationale tentoonstelling in Frankrijk. Het ministerie van Industrie faciliteerde een aantal batik-industrie van kleine en middelgrote industrieën die deelnamen aan een internationale tentoonstelling getiteld Indonesia Batik for the World op het hoofdkantoor van UNESCO Parijs, Frankrijk. Een van de deelnemers is Batik Asmia, IKM Batik Premium Class komt uit de provincie Jambi die de Europese markt heeft kunnen penetreren. De tentoonstelling die werd gehouden op 6 en 12 juni 2018 werd gehouden om de 9e verjaardag van de Indonesische batikdoek te herdenken in de lijst van vertegenwoordigers van cultureel erfgoed als de meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid door UNESCO sinds 2 oktober 2009. Het is gezegd door directeur-generaal van IKM Ministerie van Industrie, Gati Wibawaningsih, in Jakarta op maandag 18 juni 2018. Zij voerde aan dat het doel van Indonesië Batik for the World is om de wereld van nationale batikcultuur, bekwaamheid van ambachtslieden en de continuïteit van de Indonesische batikindustrie te tonen. Volgens Gati toont Batik Indonesië steeds meer zijn identiteit op verschillende wereldtentoonstellingen. Zij legde uit dat er op de tentoonstelling van dit jaar 100 batikdoek van topkwaliteit tentoongesteld wordt door ambachtslieden van IKM Batik uit verschillende regio's. En in 2015 heeft het ministerie van Industrie One Village One Product 3 sterren categorie batik te gewonnen. Volgens Gati is Rumah Batik Asmia een batik IKM die bekend staat om het gebruik van klassieke kleuren en unieke patronen. Enkele van de geproduceerde motieven zijn sanggat schepen, mangosteenteugels, bungo taro en pauw. Het ding dat de batik Asmia met anderen onderscheidt is het proces van batik dat door meer dan 6 keer de kleuring resulteert in een aantrekkelijke kleur. Gati zei verder, batikindustrie heeft een belangrijke rol gespeeld door de nationale economie. Als een marktleider heeft Indonesië de wereldbatikmarkt gedomineerd en is het drijvende kracht geworden van de economie in regionaal en nationaal. Niet alleen maar dat, de batikindustrie heeft duizenden banen opgeleverd en de buitenlandse valuta van het land bijgedragen. Het ministerie van Industrie merkte op dat de exportwaarde van batik en batikproducten in 2017 meer dan $58 miljoen bereikte. De belangrijkste markten zijn Japan, de Verenigde Staten en Europa. Dit toont aan dat de nationale batikindustrie een competitieve concurrentiepositie heeft op de internationale markt. Gati zei ook dat de huidige batikindustrie wordt gedomineerd door IKM-actors die verspreid over 101 centra in heel Indonesië. Het aantal werknemers dat werd opgenomen in het centrum van IKM Batik bereikte 15.000 mensen. Gati Wibawaningsih herhaalde het blijft het concurrentievermogen en de productiviteit van de nationale batikindustrie verbeteren. Strategische stappen die zijn geïmplementeerd zijn onder meer verbetering van de competentie op het gebied van human resources, ontwikkeling van productkwaliteit, standaardisatie, facilitering van machines en apparatuur, promotie en tentoonstelling. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Beste luisteraars, het volgende programma is The Wonder van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via kortegolf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van typische culinair van de stad Kulon Progo, Midden Java. Dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, wanneer u naar Kulon Progo, Yogyakarta komt, zal u veel eten of speciale snacks vinden die heerlijk en uniek zijn. En een van hen is een snack genaamd geblek. Na zijn onderscheidende smaak heeft deze snack ook een unieke vorm, die de vorm heeft zoals een nummer 8 en de kleur is wit. Dit culinair is een veel voorkomende snack in Kulon Progo, zoals gefrituurde bananen, tempeh, tofu en gefrituurde zoete aardappel. Daarom is geblek gemakkelijk te vinden in verschillende hoeken van Kulon Progo, van straatventers tot restaurants. De verkopers van geblek verkopen dit culinair meestal voor ₹15.000 tot ₹20.000 per portie. En voor één portie bestaat uit 6 zaden geblek. Luisteraars, geblek is gemaakt van een vrij eenvoudig materiaal, namelijk van zetmeel, houden zetmeel, knoflook en zout. Hoewel gemaakt van eenvoudige materialen, maar het proces voor het maken ervan vereist geduld. Bij het maken van zetmeel wordt zetmeel gestoomd tot het vast is en niet tot het gaar is. Daarna uitgelegd en gekruid met zout. En dan opnieuw kort gestoomd voor ongeveer 10 minuten. Vervolgens opnieuw gedraineerd en gekruid met knoflook dat is geporeerd. Daarna wordt het gevormd als een nummer 8 en gefrituurd. Luisteraars, geblek is erg lekker als het opwarm wordt geserveerd, omdat als meer dan 1 uur geblek zich hard en erg zwaar zal voelen. Maar als hij warm wordt geserveerd, voelt geblek zich droog aan de buitenkant en voelt het aan de binnenkant taai aan. Wanneer het wordt gegeten, smaakt het hartig. Geblek wordt meestal gegeten met besengek, een zachte tempeh van sterke hartige smaak van kokosmelk. De combinatie van beide is erg lekker.
je blik ook geschikt om te genieten met een glas warme thee. Dit culinaire is meestal aanwezig om de Kulon Progo gemeenschap te helpen ontspannen met familie en vrienden. Luisteraars, voorheen is dit typische snack van Kulon Progo alleen maar wit. Maar in de loop van de tijd begonnen mensen aan de culinaire creatie van geblek maken. De kleur is nu divers, niet alleen maar wit, dus het is er interessant uit. En nu kan geblek worden gebruikt als souvenir voor toeristen die Kulon Progo bezoeken. Dit culinaire kan ook een lange tijd overleven, ongeveer 4 dagen, hoewel zonder conserveermiddelen. Als u geblek als souvenir wil kopen, kan u geblek kiezen die rijp is of nog rauw. Voor souvenirs kunt u geblek kopen op traditionele markten in Kulon Progo. Wel nu voor degenen onder u die naar Kulon Progo reizen, is niet genoeg als u geblek niet heeft geproefd. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag, met de topic Geblek, unieke culinair van Kulon Progo, Yogyakarta. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van The Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Ilham en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mochten u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Komen het volgende programma diverse. Ik wens u veel luisterplezier.
Diversen presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, zijn we weer terug in het programma Diversen. Vandaag op 22 juni 2018 vieren de Jakartans de 491ste verjaardag van de stad Jakarta. Dit jaar heeft de provinciale regering van DKI Jakarta een plan om de verjaardag van DKI Jakarta in Tidung Island, Kepulauan Seribu, te vieren. Voor het eerste keer wordt Kepulauan Seribu de viering plaats van de verjaardag van DKI Jakarta. Dit is ook een gelegenheid om de toerisme in Kepulauan Seribu als een nationale strategische toeristische gebied te verhogen. Het plan wordt door de lancering van het gebruik van voedselvoerende schepen voor inwoners van de Kepulauan Seribu door de gouverneur van DKI Jakarta, Anies Baswedan, gekenmerkt. De vice-gouverneur van DKI Jakarta, Sandiaga Uno, zei dat het kiezen van het eiland Tidung als de startplaats van Jakarta Capital City is bedoeld om Kepulauan Seribu te promoten als een nieuwe toeristische bestemming. Deze promotie is bedoeld om investeerders aan te trekken die geïnteresseerd zijn in het bouwen van bijvoorbeeld accommodatie en zeevervoersdiensten in Kepulauan Seribu. Sandiaga Uno vermeldt dat er een aantal activiteiten zijn in de reeks Jakarta Anniversaries, waaronder reggae music festivals en het hoogte-evenement is aquathlon activiteit. Met het begin van de Jakarta Capital City Jubileum liet Sandi weten dat er een aantal activiteiten zijn in Pulau Tidung Besar en Pulau Tidung Kecil, dat wil zeggen kustafvallobbings, het vrijkomen van tokkikviszaden. Dit jubileumnummer heeft het thema Eerlijk, Vooruit en Gelukkig, dat de ontwikkelingsdoelen van Jakarta beschrijft en in overeenstemming met de visie van de missie van de provinciale overheid van DKI Jakarta is geadvanceerde stad, gelukkige mensen. De verklaring wordt ook gelijktijdig uitgevoerd in de staatsadministratie van DKI Jakarta. De locatie van de lancering in 5 administratiestad is RPTRA Madusela, Mangga 2 Selatan Village, Central Jakarta, Invest Jakarta uitgevoerd in Jalan Tomang Raya, in Noord Jakarta aan de oostkant van het meer Sunter, in Zuid-Jakarta uitgeroepen in Taman Tabebuya Jagakarsa en in Oost-Jakarta in Oost-Overeenstromingskanaalgebied. Activiteiten op provinciaal niveau zijn er 30 feestactiviteiten. Terwijl op het niveau van stad en district voorgelegd aan elk van de gemeente regering en de districtregering. In Noord-Jakarta zijn bijvoorbeeld 61 activiteiten gehouden om de 491ste verjaardag van Jakarta te vieren. Een van hen is roeibootwedstrijden bij Sunter Lake. Sunter Lake heeft ervoor gekozen om deze regio aan te moedigen een prominente bestemming te zijn voor de regering van DKI Jakarta. In aanvulling op de release van ballonnen voerde ook de inauguratie van Lake Sunter Festival inscriptie. Ondertekend door ministerie van Marine Zaken en Visserij Susi Pujastuti en vice-gouverneur van DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. We zullen weer terug in de andere episode met de andere interessante thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! We zijn weer terug met me, Irham, en dat was het programma Diversen. Nu gaan we in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van de Indonesische muziek aan u te introduceren.
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, we zijn weer terug met mij Irham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van de provincie Sentraal Kalimantan. Hoewel Dayak mensen verschillende talen gebruiken, is het Banjars en het Indonesisch de meest gesproken taal in het Sentraal Kalimantan. Sommige taalkundigen denken dat het Banjars tot de Maleisische groep behoort. Als de opening luisteren we naar het liedje Bagasing Balogo door Anang Ardiansyah. Veel luisterplezier!
Terima kasih. Bagasi, pada lawatan batu si, esnya dan kamu, mana bangunnya? Balogo, tambur balap hutan, bintegan akan nampak, hati-hati di nangka. La la la, la 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 la.
Luisteraars, dit was het liedje Bagasing Balogo, gezongen en gecreëerd door Anang Ardiansyah. Hij staat bekend als een van de songwriters en maestro van Kalimantan. Bagasing Balogo is een combinatie van twee traditionele spellen in Kalimantan. Bagasing betekent gasvorming. Deze woorden worden vervolgens gecombineerd in de titel van het liedje als een symbool van het traditionele spel. Dit liedje vertelt over de bruisende sfeer van het spel Bagasing Balogo. Dit spel wordt meestal gedaan door mannen, zowel volwassenen als kinderen, terwijl ze vrije tijd invoelen. Daarom is dit liedje gemaakt met een zorgeloos ritme en passende muziekarrangementen. Luisteraars, nu gaan we luisteren naar ander liedje met de titel Tari Japin, gezongen door Solishati. Veel luisterplezier!
Thank you.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesia. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB, of om 7 uur tot en met 8 uur UTC, op frequentie shortwave 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, 10.110, Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, De Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en verderen.